Goedemorgen gemeente, ouderen, jongelui, kinderen, jongens en meisjes en alle gasten. Ik mag u allemaal hartelijk welkom heten. Dat welkom geldt ook zeker voor alle lijfluisteraars en alle die via de stilo ook met ons verbonden zijn. Hartelijk welkom. Deze dienst vanuit de Penielkerk wordt geleid door dominee Van der Toren uit Heerde. We lezen vanmorgen uit het Bijbelboek Lucas, hoofdstuk 24, de versen 13 tot en met 35. Namens de kerkraad zijn er de volgende mededelingen. Woensdagavond 15 april zal er de jaarlijkse gemeenteavond worden gehouden. Voor de pauze is er een presentatie over het werk van stichting Light for the World. En na de pauze bespreken we de financiën van de commissie van beheer en de diaconie. Op de zondagsbrief kunt u nadere informatie vinden over de financiën. De avond zelf begint om 7:45, maar u kunt al vanaf 7:30 een kopje koffie of thee komen drinken. We hopen op een goede belangstelling. Jong en oud, van harte welkom. Over de collecte de volgende mededeling. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kas. Vandaag denken we in het bijzonder aan de emeritikas. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. Als inleiding op deze dienst gaan we nu zingen uit Psalm 139, vers 1. De kerkraad wenst u en jou, hier aanwezig of ergens anders op afstand meeluisterend, een gezegende dienst toe.
Verhef uw hart tot God. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijk geschonken van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. We gaan nu samen een lied zingen van Verlangen, Psalm 63. Zo in de morgenstond willen we dat aan de Heere zingen en we willen daarmee tegelijk bidden dat Hij ons daarheen weer terugbrengt om Hem te zien. En als we dat zien, dan zullen we ook voor Hem leven. Psalm 63 is dat, vers 1, 2 en 3. Ook vanmorgen zijn we gekomen om te luisteren naar de stem van de Heer onze God. En dat doen we eerst door ons te stellen onder de tucht van de heilige wet van de Heer. En als we daarna geluisterd hebben, zingen we van Psalm 19, vers 4. En dan zullen we zingen: Zijn wil, die het hart verheugt, eist zuiverheid en deugd en verlicht de duistere ogen. En met name over dat laatste gaat dan ook de schriftlezing van daarna. Dat zal vanmorgen zijn uit het Nieuwe Testament, uit het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 24. De bekende geschiedenis van de Emmausgangers, vers 13 tot en met vers 35. Dus wij horen eerst vanuit Exodus 20 naar de stem van de Heere. We zingen Psalm 19, vers 4 en we luisteren dan verder naar het woord van God vanuit Lucas 24 vanaf vers 13. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En daarom, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus die vatte dat samen met het woord liefhebben. U zult de Heere uw God liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele schrift. Tot zover. Lucas 24. En zie, twee van hen gingen op diezelfde eerste dag van de week naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert, en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En zij zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben, om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen, maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. Toen ze zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende en toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. En op datzelfde moment stonden ze op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover de lezing uit de schriften. De tekst voor de verkondiging van morgen vindt u in wat gelezen werd de versen 28 en 29. En dan luidt het woord van God in onze tekst. En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Voor we gaan luisteren naar de verkondiging, willen we ons verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere bidden om zijn leiding en om de werking van de Heilige Geest. We doen ook voorbeden en dankzegging. Dankzegging met Ferdinand en Mariska Kersenboom Beckerman van de Warande. Op tweede paasdag werd hun dochtertje Cornelia Maria geboren, roepnaam Corine. De moeder moest daarna in het ZGV worden opgenomen en we willen voor haar bidden voor verder herstel. We danken ook met zuster Stijnie Postkok van de Lange Dreef. Zij kwam thuis uit het ZGV waarin zij begin vorige week was opgenomen voor onderzoek en behandeling. We doen voorbeden voor broeder Van Delen, Scheepjeshof. Hij moet maandag 13 april een operatie ondergaan in het ZGV. En we bidden voor zuster Els van Dam Budding van de Munnekeweg. Zij is afgelopen week opgenomen voor operatie. En we bidden ook voor zuster Ebbers omdat zij werd opgenomen in het ziekenhuis. Laten wij nu samen de Heere zoeken in het gebed. Heere onze God, grote koning van de hemel en van de aarde, we zijn u heel dankbaar. We zijn als gemeente samengekomen en we hebben er alle ruimte en tijd voor om u te aanbidden, om u te prijzen, om u het verlangen van ons hart bekend te maken, maar vooral om te horen wat u voor ons wilt, wat uw verlangen is en waar u op uit bent. We danken u dat we dat mogen doen op deze eerste dag van de week. Sinds die eerste paasdag, toen is het voor uw kerk altijd weer een feestdag gebleven. De dag waarop alles anders werd. De dag waarop er hoop kwam, levende hoop, omdat u opgestaan bent. En opdat ieder die in u gelooft, wedergeboren is tot een levende hoop. Dood en graf, ze hebben niet meer het laatste woord. De zonde, daarvoor is betaald, er is vergeving, vrijspraak door het bloed van de Heere Jezus. En we danken u dat we op deze dag de zon mogen zien. Dat is al een preek op zich. Want zolang de zon en de maan er zijn, is het tijd van uw genade. En zoals de zon is opgegaan, zo is de zonne der gerechtigheid, de Heere Jezus, gaan stralen om nooit meer te doven, niet in eeuwigheid. En we danken u dat we dat op deze dag mogen merken en dat we zo samengekomen zijn en ook zo mogen luisteren met zoveel luisteraars via de radio. We danken u voor de mogelijkheden, juist als je aan huis en haard gebonden bent, om wat voor reden ook, dat u met uw woord alsnog heel dichtbij wilt komen. Heren, we willen u danken dat u in de afgelopen week niemand van de gemeente onverwacht en bovenal onvoorbereid door de dood hebt weggenomen. Heren, we willen u danken dat we daarom mogen leven in dat heden van de genade. En dat we zo uw woord mogen horen. En we bidden u, we hebben ernaar geluisterd, dat we het gaan begrijpen, ook door de prediking. En dat onze ogen die van onszelf uit dicht zitten voor u, ons verstand dat verduisterd is, dat u dat door de werking van uw Heilige Geest verlicht en opent. Dat u dat doet bij de oudste van de gemeente tot de jongste. Dat we jong en oud u mogen zien zoals u bent. En dat we de blijdschap van Pasen ook vandaag mogen proeven en beleven. Juist als er heel veel duisternis in ons leven gekomen is. Als de schaduwen over het geloof gevallen zijn. Als we het misschien moeten zeggen dat we het nog nooit hebben gesmaakt in u te geloven, de vergeving van de zonden te mogen hebben ontvangen. Heren, wilt u het dan in het bijzonder geven, als we ernaar verlangen zoals we zongen, dat we ernaar verlangen zoals een dor en dorstig land zonder water naar water verlangt. Dat we zo hier mogen zitten in de kerk en mogen luisteren. Heren, spreek tot onze ziel. Bezoek ook ons. Houd intocht, Heere, in ons gemoed. Kom in ons wonen. Neem onze harten in. En wilt u alle verzet verbreken, Heer. En wilt u geven dat het vandaag zal zijn dat vele zondaars zich tot u mogen bekeren en het leven vinden in eeuwigheid. En dat het zo vandaag niet alleen maar een feestdag hier in de gemeente mag zijn, maar ook in de hemel, omdat vele zondaars zich bekeren. Heere, dan is er toch blijdschap bij de engelen. Geef dat er zo op deze dag een uitbreiding zal zijn van uw heerlijke koninkrijk. Hoe meer onderdanen een koning heeft, hoe belangrijker hij is. Heren, hoezeer geldt dat u niet, de grootste koning. U schept er toch een behagen in dat er velen zijn die u aanbidden. Uw lof wordt toch vergroot in deze wereld, als u zondaren redt en het leven schenkt. Laat het dan zo zijn, Heere Jezus Christus, u die leeft tot in eeuwigheid, dat het ook vandaag mag zijn dat doden zullen horen de stem van de levende God en dat die ze gehoord hebben zullen leven. Heren, we willen u zo bidden dat u uw zegen geeft over de verkondiging, dat u uw dienaar sterkt die het van u verwacht. En we danken u dat u in uw woord belooft dat wie op u vertrouwt niet beschaamd uitkomt. Wilt u zo ook vanmorgen door zwakheid heen werken en zelf centraal komen? Opdat als we naar huis gaan, het we tegen elkaar mogen zeggen, er was niemand anders dan Jezus alleen. Ja, Heere, wilt u zo de rijen doorgaan, aan ieder van ons geven wat hij of zij behoeft? Vermaning, vertroosting, bemoediging, terechtwijzing. Heere, u kent ons hart, u kent onze nood, u kent de zorgen en de vreugde. Ontfermt u zich, zoals u dat alleen kunt, zoals u dat hebt laten zien toen u uw zoon zond en toen hij leed en stierf. Nu hij is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Mogen we u vader noemen, laat het ons ook zo ervaren. Als we thuis moeten zijn en als we op andere manieren zorgen kennen, ook vreugden, Heere, we willen als gemeente ook samen danken dat u de gemeente hebt uitgebreid met de geboorte van Corine. We danken u met de blijde ouders dat u op deze manier het menselijk geslacht en ook uw kerk in stand houdt. En tegelijk, u weet van de zorgen die er zijn bij Mariska. We dragen haar aan uw troon, aan uw genadetroon op. En we bidden u dat u zich over haar ontfermt in het ziekenhuis. Dat ze nieuwe kracht mag krijgen. Dat ze voorspoedig zal mogen herstellen. En dat u zo voor moeder en kind en ook voor de vader zorgt. In deze spannende tijden, in deze emotionele dagen. Heere, wees hen nabij in alles. We danken u met zuster Post dat ze thuis mocht komen uit het ziekenhuis waar ze was voor onderzoek en behandeling. We bidden u voor haar dat ze, nu ze weer thuis is en weer alles weer het gewone leven verder gaat, dat ze u de Heere mag dienen en vrezen. En dat ze in alles ook voor de toekomst op u aangewezen blijft. We bidden u dat voor broeder Van Delen, als hij morgen wordt opgenomen, dat u hem vrede geeft, dat u hem rust geeft. Dat hij het mag ervaren als hij naar het ziekenhuis gaat, dat hij het gerust mag doen, omdat u aan zijn zijde bent en omdat u hem wilt ondersteunen. En geef dan ook dat de operatie zal slagen en dat hij daarvoor u zal mogen danken met allen die hem lief en dierbaar zijn. We bidden u voor zuster Van Dam, u kent haar, u weet dat ze geopereerd moet worden. En we vragen u dat u in alles nabij bent. Heere, dat u haar zegent juist vandaag als ze niet thuis is, als ze niet op kan komen met de gemeente. Dat u haar opzoekt, zoals u dat toch doet bij schapen die om wat voor reden ook niet meer bij de kudde kunnen zijn. Zo bent u toch, Heere Jezus Christus. We bidden u daarom of u als de goede herder ook zuster Ebbers opzoekt van vandaag. Dat u haar genadig bent en haar zegent in de behandelingen die zij ondergaat. Dat u ons ook daarin verblijden door wat u doet. Dat ze, als ze in het ziekenhuis zijn, niet alleen zij, maar al die anderen, ook hen van wie we de namen niet noemen, dat zij u mogen leren kennen en vertrouwen als een rots om in te wonen, als een schuilplaats waar hun hart steeds rust vindt in smart. Ontfermt u zich zo over de hele gemeente en laat de hele gemeente samengebonden worden in het sterven en in de opstanding van de Heere Jezus Christus. Zegent u hen die zorgen hebben in de opvoeding, omdat ze kinderen kregen die extra aandacht vragen. O God, ondersteunt u ook in die moeite, wilt u zo bij een ieder zijn. En zegen ons vanmorgen, wij willen het van u alleen verwachten. En als we zo bij u komen, aan het begin van deze nieuwe week, dan moeten we ook belijden, Heere. We hebben uw heilige wil gehoord. Dan kunnen we niet zonder uw vergeving. En dan bidden we u dat u al onze zonden genadig van voor uw aangezicht wegdoet. En dat u ons uw heilige geest geeft, opdat we voor u mogen wandelen op het pad van het leven. Heere, wilt u geven dat we door de prediking zo worden aangeraakt en op weg geleid. We vragen het u uit enkel genade om Jezus wil. Amen. U mag de Heere laten zien hoe dankbaar u hem bent voor het evangelie in de inzameling van de gaven. De Heere zegene u in wat u aan hem geeft en we zingen dan ter inleiding op de prediking, Psalm 119, de versen 9 en 65, we zingen dan dat onze ogen geopend worden door het woord dat we de Heere mogen zien. Psalm 119, 9 en 65. Straks na het amen van de prediking zingen we van Psalm 130 de versen 3 en 4. Psalm 130, 3 en 4 als amen op de verkondiging. Gemeente van de Heere, ik denk dat velen van ons die Engelse hymne wel kennen, Abide with me, of in het Nederlands, blijf bij ons Heer, want de avond is nabij. Een bekende hymne die geschreven is in de 2 eeuwen terug alweer. En de dichter die zingt daarin over de avond die over zijn leven gevallen is. Hij heeft tuberculose als hij dat schrijft, deze man. En hij bidt of de Heere hem altijd nabij wil zijn. En in het bijzonder dan als de dood komt of de Heere hem niet wil verlaten. Heel persoonlijk lied. Hij leed dus aan TBC en hij is enkele weken nadat hij het schreef ook daadwerkelijk overleden in 1847. Maar die beginregels, blijf bij ons Heer, die komen uit ons tekstvers, vers 29. Door het geloof heeft die man dat op zichzelf en op zijn leven toegepast. Dat wat daar staat, dat had hij nodig. En dat is de weg die de Heer ons vanmorgen wijst. Door die geschiedenis van de Emmausgangers heen wil hij ons daar brengen tot dit dringende gebed. Dat wij het ook voor onszelf gaan bidden, telkens weer opnieuw, blijf bij ons Heer. Opdat we zelf die zaligmaker die leeft gaan zien en gaan herkennen. En zo is het thema voor de verkondiging van morgen, blijf bij ons Heer. En we letten dan in de verkondiging op 3 gedachten. Eerst op verduisterde ogen, dan op brandende harten. En in de 3e plaats op dwingend geloof. Dus het thema voor vanmorgen, blijf bij ons Heer. En we letten dan achtereenvolgens op verduisterde ogen, brandende harten en dwingend geloof. Deze eerste zondag na Pasen gaan we even in gedachten terug naar die eerste paasdag. Want het zal zo'n beetje middag geweest zijn op die zondag, die eerste dag van de week. En we lezen dat 2 discipelen uit de brede discipelkring van Jezus weggaan uit Jeruzalem. Ze keren Jeruzalem de rug toe. En dat komt omdat ze gemeente vol verdriet zijn om de dood van de Heere Jezus. Omdat ze wel gehoord hebben van die vrouwen die dan zeiden dat hij zou leven. Maar de maat is vol, want dat geloven ze niet. Die vrouwen, staat er letterlijk, dat is kletspraat. Ze hadden zoveel hoop gehad van deze Heere Jezus Christus. Ze hadden gedacht, hij is het. Hij is de Messias, er is verlossing en hij heeft het gebracht. Maar daar kwam een einde aan en het is over en uit. En als ze op weg gaan, dan zijn ze verdoofd door de twijfels, overmand door allerlei emoties en vragen. En dus zijn ze opgestaan, ze laten allen achter en met hun zorgen en verdriet gaan ze op pad. Ze gaan naar huis en daar moeten ze best een eindje voor lopen, want het zal zo'n 12 kilometer weg zijn, Emmaus. Nou ja, als je flink doorstapt, dan doe je daar 2 uur over. Maar ze zijn dus wel even onderweg met z'n 2. En daarom, ze gaan zo na de middag, gaan ze op pad naar huis. Maar gemeente, dan moet u wel even doorhebben wat ze doen. Ze zijn in Jeruzalem geweest, daar waar de Heere Jezus is opgestaan. Daar waar de boodschap al geklonken heeft, hij leeft. En ze hebben het daar gehoord en ze waren daar in die brede discipelkring. Maar dat alles wat daar geweest is, dat keren ze dus de rug toe en ze gaan hun eigen weg. Deze mannen zijn zonder verwachting. En je kunt zeggen dat ze in het donker naar huis lopen. Hun hart is verduisterd. En zoals dat gaat als je met z'n 2 onderweg bent en er is van alles gebeurd, dan praat je over die dingen. Ze zijn aan het discussiëren, Cleopas en die ander. Discussiëren, ja, want ze weten beide dat de Heer Jezus gestorven is en ze hebben beide die boodschap gehoord dat hij leeft, maar ze begrijpen het niet en ze zijn het nu wel en dan weer niet met elkaar eens. En zo lopen ze daar. En het gebeurde, terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. Er komt dus een derde man bij. We weten niet of het druk geweest is op de weg, maar hoe dan ook, hij komt bij hen lopen. Jezus zelf. Dat is mooi, hè? Dat Jezus hen achterop komt. Dat Jezus hen ziet gaan en dat hij dan bij hen komt lopen. Ook al weten ze niet dat hij het is. En misschien vraag je af, hoe komt dat dan? Nou, sommigen zeggen, hij heeft toch een verheerlijk lichaam, hè? U weet, Maria Magdalena in de tuin, ze herkende hem ook niet. Ze dacht dat het de tuinman was. Maar dat is niet de hoofdreden, gemeente. Want er staat waarom het zo is. Hun ogen werden gesloten gehaald. Gemeente, zij herkennen Jezus nog niet, want dat kan nog niet. Het kan nog niet. Ze zitten zo vol met hun verdriet en vol met hun vragen en twijfel. En willen ze de Heer Jezus herkennen, dan moeten die twijfels en die vragen stuk voor stuk in het licht gebracht worden van het woord van God dat betrouwbaar is. En dat, zo hebben we het een en andermaal gezongen vanmorgen, dat het duister op kan laten klaren. En daarom herkennen ze hem niet, het is ook een wandelaar, net als zij, heeft ook Sabbat gevierd in Jeruzalem, heeft ook paasfeest gevierd, want daarvoor waren ze immers daar in Jeruzalem. En Jezus loopt bij hen. Ik zei dat net, dat is toch heel prachtig gemeend. Dat de Heer Jezus als de goede herder twee schaapjes als het ware weg ziet dwalen. En dat hij ze dan achterna komt. Dat de Heer Jezus hen niet maar laat gaan nu ze hem de rug toekeren. Maar dat hij ze achterna gaat. Zo is hij. Gemeente, zo is de Heer altijd. Het allereerste begin. Eerste keer dat mensen God de rug toekeerden in het paradijs. Wat gebeurde er toen? Toen kwam de Heere hen achterna en hij riep hen en hij zocht hen op. De Heere Jezus doet het zelf. Want gemeente, daarvoor is hij levend geworden. Om mensen die verslagen zijn van hart te troosten. Om mensen die vastzitten in twijfels en in het leven, in de vragen van de dood. Om ze te brengen tot zichzelf, tot het vaste geloof in hem. En als wij hier vanmorgen samen zijn, wat u ook maar bracht, misschien was het wel gewoonte. Dat is dan een hele goede gewoonte, ik hoop dat het iets meer is. Maar wat u hier ook maar bracht, de Heiland zat erachter. Hij heeft u hier misschien wel naartoe geduwd, misschien naartoe getrokken. Waarom? Omdat hij wil dat wij weten dat hij ons kent. En dat wij weten dat hij leeft om ook onze ziel te troosten. Om zondaren tot bekering en geloof te brengen. En zo zoekt de Heer Jezus die mannen op, maar ze herkennen hem niet. En als de Heer Jezus dan meeloopt, die vreemdeling voor hen in hun ogen, en als die dan ook nog eens vraagt waarom ze zo en waarover ze zo met elkaar in gesprek zijn en wat de reden is van hun verdriet, dan proef je in die woorden van Kleopas een beetje ergernis. Het is een beetje heftig wat hij zegt. Weet hij dat dan niet? Weet hij niet wat er gebeurd is? Is hij een vreemdeling in Jeruzalem? En de Heer Jezus antwoordt heel rustig. Hij zegt, wat dan? Dat is niet zomaar een antwoord van de Heer Jezus, dat begrijpt u wel. Want ik zei net, de Heer Jezus als de goede herder zoekt hij hen op. En hier laat hij zich kennen als de goede herder. He, u weet dat een predikant ook wel een pastor genoemd wordt. En ouderlingen zijn dat ook. Dat is het Latijnse woord voor herder. Nou, wat de herder hier doet, dat is pastoraat verlenen. Want hij gaat naar hen toe, in hun nood, ze zitten totaal in het duister. En dan met een enkel woord opent hij de sluizen van hun hart. En ze mogen alles aan hem vertellen wat er in hun hart leeft. En dat doen ze. En het is alsof je, als je het leest, alsof er een waterval uit die mond van Kleopas komt. Ik bedoel, het is al een redelijk lang gedeelte, hè, vergeleken met de opstandingsgeschiedenis. Dat zijn 12 versen, dit zijn er veel meer. Maar ook dan nog merk je dat Lucas heel veel woorden gebruikt om dat allemaal onder woorden te brengen. Wat Kleopas zegt. 7 versen lang is alleen maar Kleopas aan het woord en het gaat maar door en hij vertelt het allemaal. En ze vertellen wie Jezus voor hen was. Een profeet die machtige dingen deed en zei. En ze hebben gezegd, hij was het, alles wat er in het Oude Testament stond van Mozes en zo. Dat was hij, de Messias, dat wisten we zeker, dat hoopten we. En daar leek het ook op, want er was met hem een nieuwe periode aangebroken, dat kon je zien. En we wachten er nog op dat hij werkelijk verlossing zou brengen, dat hij ons zou vrijkopen en in vrijheid brengen. En we dachten dat hij dat zou doen. We dachten het. Maar we hebben ons vergist. Die 7 versen lang, dat hij zijn hart uitstort, dat eindigde mee dat ze moeten zeggen, onze hoop, wat is er van over? Onze hoop is doodgebloed, wat hebben we nog? Het is totaal over. Over en uit. Hopeloze mensen. Het is al de 3e dag. Er is nog niks veranderd. Nou ja, er hebben een paar vrouwen hebben gezegd dat hij leeft. Dat het graf leeg was, dat ze engelen hebben gezien. En toen zijn er een paar wel gaan kijken, maar wat ze ook maar zagen, hem zagen zij niet. En dat is voor deze 2 mannen het hele probleem. Hij is niet gezien. Als hij nou zou leven, dan zou hij zich toch zelf toch laten zien. Dan zou hij hen toch opgezocht hebben. En daarom, het is kletspraat geweest. Het houdt op, het is onmogelijk. Geen reden meer om te hopen. En u voelt hopelijk wel aan, ook al kent u deze geschiedenis, de meeste van u althans, misschien wel van buiten. Maar als u die mannen ziet lopen, dan is het inderdaad werkelijk duister en somber. Zonder verwachting, stel je voor. Stel je even voor, gemeente en in het bijzonder kind van God, stel het je even voor dat Jezus niet zou leven. Dan zou je ook toch geen verwachting meer hebben. En de boodschap dat Jezus zou leven, die ze dan wel gehoord hebben, het dringt niet door, het doet hen niet. En zo zijn ze onderweg steeds verder bij Pasen vandaan. Op weg naar huis. De gemeente, is dat niet herkenbaar? Nou, als je zo de zondag na Pasen weer naar de kerk gaat. En je hebt Pasen gevierd. En de 2e paasdag zijn we nog samen geweest. En dat je na die diensten gewoon naar huis ging. En dat je afgelopen week gewoon weer een week gewerkt hebt. Dat het gewoon weer ouderwets druk was. En natuurlijk, je hebt het gehoord, Jezus leeft. En je hebt het gehoord, hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. De dood heeft zelfs geen macht meer. Die heeft hij gebroken. Ziekte, zonde en dood, ze zijn hem onderdanig. Dat hebben we gehoord toch? U was erbij. U heeft het gehoord. En dan ben je weer aan het werk en dan denk je, ja, hij heeft wel alle macht. En hij heeft ook wel macht over mijn leven, maar wat zie ik ervan? Wat merk ik daar nou van? Dat Jezus leeft, dat er leven is door hem, dat er vergeving is, dat ik de Vader in de hemel werkelijk Vader mag noemen en dat die Vader zich ook nog voor ons heeft verklaard, dat hij ons lief heeft, dat hij ons van alle goeds wil verzorgen en alle kwaads van ons wil weren, of ten onze beste keren. Zo'n Vader hebben we door de Heer Jezus Christus. Wat merk je daarvan? Wat is er nou veranderd? Herken je dat niet, met deze 2 mannen mee? Dat de hoop op verlossing, op een nieuw en heilig leven, in die strijd tegen de zonde, dat je elke keer weer de hoop had, maar nu gaat het lukken. En dat die hoop steeds verder is weggecijpeld. En dat het steeds meer, geestelijk gezien dan, donker werd in je leven. En dan gaat alles door. Hè? En alles vraagt je aandacht, je werk, je kinderen. En zie je het dan nog wel? Dat we een Here hebben die leeft. Zie je het dan nog wel? Dat hij leeft in alle eeuwigheid. Dat zijn opstandingskracht vandaag beschikbaar is. En heel misschien denk je ook wel, ja, ik heb al Pasen gevierd. En iedereen was misschien wel wat blij. Maar het werd voor mij geen paas. Voor mij is het geen Pasen geweest. Ik weet niet werkelijk of er voor mij vergeving is. En ik weet niet of het voor mij ooit wel kan. Ik ervaar het niet. Ik beleef het niet. Ik heb erom gebeden. Maar toen ik in de kerk zat, toen bleef mijn hart stil. En misschien had je hoop dat je iets heel bijzonders zou tegenkomen. Ik bedoel, waarom niet net als die vrouwen dat er engelen komen? En waarom niet die tekenen dat je ze ziet en dat je ze, dat open graf, waarom niet? Nou, gemeente, zo even in de kantlijn, dat heeft die vrouwen ook niet tot het geloof gebracht, hè? Die tekenen. Nee, dat was de boodschap van de heiland uiteindelijk, het woord van de Heer Jezus zelf. Maar zo kun je wel in de kerk zitten. En als het bijvoorbeeld gaat over het heilig avondmaal. Dat je hele leven lang wacht op een bijzonder teken. Dat jij ook mag, dat het ook voor u is. En je wacht en je wacht. En je denkt zo onderhand, oud en grijs. Zou het ooit nog? En de Heer Jezus, want u zit hier niet voor niets. De Heer Jezus, die is wel belangrijk. En ze willen wel meer van hem horen. Maar ze zeggen het misschien niet hardop. Maar dan denken ze het wel. Ze zijn zelf een hopeloos geval. En ook de kinderen van God kunnen dat herkennen. Dat het wel eens Pasen is geweest, ja. En dat het toch zo doods kan voelen dat je gebed het plafond niet doorkomt. En dat je wel zoekt naar troost, maar dat je het niet echt vindt. En dat je in de gemeente iemand hoort en misschien op de Bijbelstudie of op de kring. En je merkt hoe nabij de Heer bij diegene geweest is. En je merkt hoe echt het is. Dat je jaloers wordt en denkt, het is bij mij allemaal maar zo vlak, zo grauw, zo grijs. En je ziet iemand vertellen over het werk van God en zijn gezicht straalt. En je bent er jaloers op. Want je gelooft wel, maar het is vaak zo omsluit. Gemeente, herken je dat niet? En op de vraag, hoe komt dat nou, hè? Hoe komt dat nou juist bij een kind van God, dat het zomaar weer een beetje indert? Hoe komt dat nou? Gemeente, zou dat niet komen omdat we de schriften dicht laten? Omdat we niet meer echt luisteren naar het woord van God? Komt dat niet altijd omdat wij bij de Heere vandaan gaan? Niet dicht bij hem leven. En natuurlijk, je hoort er wel van op zondag en je bidt en je zingt ook mee. Maar door de week, alles vraagt je aandacht en leven met de Heere, het is er niet echt bij. Maar wat zou je het willen, hè? Wat zou je dat willen? Dat vuur van Pasen, dat gaat branden. Zou je dat niet willen, jongelui? Dat je echt in vuur en vlam staat voor de Heere Jezus Christus. En je hoort dat wel eens. En als je verliefd bent, dan weet je ook dat in ieder geval kan, hè? Dat je voor iemand in vuur en vlam staat. En dat je nou een verlangen hebt, dat je zo door de Heere gegrepen bent, dat Hij je helemaal vervult, dat je niet anders kan en kent dan Jezus Christus en dat je Hem wilt dienen. Verlang je daar niet naar, gemeent, dat het anders wordt, dat je niet meer zo lauw christen bent. Broeders van de kerkenraad, verlang je dat niet voor de gemeente? Dat de gemeente leeft. Dat het niet allemaal grauw is en alles een beetje hetzelfde enzovoort. Maar dat je merkt dat het geloof leeft omdat ze bij de Heer Jezus Christus als de levende zijn en zijn geweest. De gemeente, je zou graag willen, dat is het, dat je een brandend hart krijgt. En hoe kom je daar dan aan? Dat is het tweede, brandende harten. Want we merken bij die twee mannen hoe ze die brandende harten krijgen. Namelijk doordat de Heer Jezus niet maar bij hen komt lopen alleen, maar dat Hij de schriften gaat uitleggen. Hoe komt nou het geloof? Hoe kom je nou, beste jongelui, als je het nog niet weet, dat je werkelijk gelooft? Hoe komt dat geloof er nou? En broeder en zuster, als dat geloof wat is weggeëbd, hoe komt dat nou weer in alle werkelijkheid terug? Nou, door het woord van God en door de geest van God. Want dat laat Jezus zien, hè? Eerst vermaant hij, als hij ze helemaal heeft uit laten praten, vermaant hij die twee, o onverstandigen en tragen van hart. En dan bedoelt hij niet met onverstandig dat ze dom zijn of iets, dat ze geen verstand hebben. Maar hij bedoelt dat ze hun verstand verkeerd gebruiken. Ze zijn niet opmerkzaam, ze hebben niet gezocht. Ze zijn traag van hart, ze zijn te lui om weer te spitten en te zoeken, om het daar te vinden waar het staat in de schriften. Die schriften, die hadden ze moeten kennen en gemeente, die hadden ze moeten toepassen. En de Heer Jezus laat zien, dan had je het geweten, dan had je het geweten dat het helemaal niet gek was. Dat de Messias gekruisigd werd. Sterker nog, dan had je geweten dat het niet anders kon. Dat de Messias gekruisigd moest worden. Dat hij de dood moest smaken. Er is geen andere manier geweest. En die kon er niet zijn om zondaren zalig te maken. De Messias kon alleen zo zaligmaker zijn. Hij moest lijden en sterven. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Misschien zou je daar heel graag bij hebben willen zijn. Al die dingen die de Heer Jezus genoemd heeft. De gemeente, wij hebben ze ook. En deze mannen, die hadden die ook. Ze waren van jongs af aan, daar gaan we vanuit opgegroeid in de schriften. Werkelijk Israëlieten in wie geen bedrog was. Ze hebben gestudeerd van jongs af aan. En ze kennen de schriften en dan moet u weten, dat gaat dan om het Oude Testament. Hè? Want de Bijbel van de Heer Jezus en de Bijbel van Paulus, dat was slechts het Oude Testament. Het Oude Testament, de basis onder het Nieuwe. Zonder het Oude zullen we het Nieuwe nooit begrijpen. En zo laat de Heer Jezus alles zien. Alles dat het moest gebeuren, dat de vergeving zo, als hij de lijdende Messias zou zijn, er zo zou komen. En dat het niet alleen maar zou gaan naar lijden en sterven, maar dat de opstanding ook al voorzegd was. En zo krijgen die mannen, wie verlangt daar niet naar, een urenlange Bijbelstudie van de Heer Jezus Christus over de Christus vanuit het Oude Testament. En gemeente, hoe kom je nou aan brandende harten? Deze mannen die krijgen dat vanzelf. Ze lopen, ze luisteren. En hoe meer die schriften als het ware opengaan, des te meer begint hun hart te branden. Dat is het. En dat is het echt, jonge mens, gemeente. Als je het woord open doet, dat je hem dan ook ontmoet. Als je dat woord gaat bestuderen, niet maar eventjes zo een tekst lezen en hem dicht doen en gaan slapen of gaan eten of naar je werk. Dat is zo oppervlakkig. Maar dat je nou daar je in vastbijt. En dat je met het gezin aan tafel, dat je daar vragen over stelt. En dat je ernaar zoekt, wat staat hier nou, wat zegt de Heere tegen mij? Dan gaat je hart branden. Als de Heilige Geest je de dingen uitlegt en aanwijst, dan krijg je een brandend hart van verlangen om deze God te dienen. En daarom is het zo belangrijk dat we ons daaraan toewijden. En ik weet niet hoe dat hier is, ik denk hetzelfde als in Heerde, maar het verenigingsleven loopt zo'n beetje op zijn eind. De catechisaties zijn afgelopen, noem maar op. En dan komt het er juist op aan dat je volhardt in dat bestuderen van de schrift. Dat je de Bijbel leest. Dat je erin gaat spitten en graven. En dat je als het ware de wortels van je leven uitslaat in dat woord. Om daar je levenssap van te krijgen. Dat dit als het ware het vuur is. En dat je dat vuur tot je neemt. Als het ware opeet. Zodat het vuur ook in je komt. En zodat je hart gaat branden. Dat je luistert. Dat je zoekt naar de uitleg. En dat je daarom, broeder, zuster, gemeente, trouw en met vreugde naar het huis van de Heere komt. Omdat je het elke keer weer nodig hebt. Dat uw predikanten dat woord uitleggen en aan uw hart leggen. Dat je verstand op die manier dan open gaat. Want ik wil je wel dit zeggen. Als je hem dicht laat, en dat kan hè, daar hoef je heel weinig voor te doen zelfs. Sterker nog, het is denk ik makkelijker om hem dicht te laten dan om hem open te doen. Maar ik wil je wel dit zeggen, als je hem dicht laat, dan word je dus net als die Emmausgangers. Dan loop je dus weg bij de boodschap van het leven vandaan. Bij de God van het leven vandaan. En wat gebeurt er dan? Dan wordt alles inderdaad zo grauw en donker. En dan komt het ongeloof en de twijfels en de zorgen. En dan heb je zomaar geen hoop meer en geen verwachting meer. En dan zoek je het overal. Maar wat zoek je en wat zoek je en wat blijft je hart leeg? En dan weet je hoe dat komt. Eigen schuld. En de Heer Jezus die legt alles uit over hem. En dan begint hij, staat er bij Mozes, hè, de eerste vijf boeken. En we weten niet wat hij zei, maar u kunt zich voorstellen dat hij begonnen is bij Genesis. En dat hij het heeft gehad over Abraham en over het offer van Isaac. En over de offerdienst en over wat Jesaja zei over de lijdende knecht des Heren. En die twee mannen, die worden daardoor getrokken. En ze zien Jezus niet en ze zien hem wel. Want ze zien niet dat hij erbij is, maar ze gaan het opeens beseffen dat hij dat alles gedaan heeft voor hen. Dat hij de Messias is, dat er wel bevrijding is en dat er wel hoop is, omdat hij geleden heeft, gestorven is en leeft tot in alle eeuwigheid. En gemeente, ik hoop dat dit in die zin bekend voor u is, dat je dit herkent, dat je eens inderdaad zo'n donker koud hart had, maar dat het op enig moment is gaan leven, dat dat niet onbekend is voor u en jou. En dan is dat gebeurd, laten we zeggen dat dat 2 uur geduurd heeft, misschien ietsje minder, en dan zijn ze vlak bij het dorp en dan lezen we, en hij deed alsof hij verder zou gaan. Waarom? De Heer Jezus die doet alsof, dat klinkt een beetje gek hè. Dat de Heer Jezus niet echt lijkt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hij doet alsof hij verder gaat. Waarom? Nu gemeente, hij wil die twee mannen nu op dit moment op de proef stellen. En gemeente, hij wil dat vanmorgen aan ons de zondag na Pasen precies zo doen. U heeft het woord van hem gehoord. Op Goede Vrijdag en op Paas. U heeft het allemaal gehoord. Daar ga ik althans vanuit en anders kunt u het alsnog navragen. U heeft het gehoord, het woord over de Heer Jezus Christus. En hij wil weten, wat heeft dat nou gedaan? Jezus Christus, want om hem gaat het. Wie is hij voor u? En u hoeft mij geen antwoord te geven, want hij vraagt het. En u moet hem antwoorden, wie is de Heere Jezus voor u? Gemeente, hij wil weten, ja je zit hier wel, en wat mooi en wat goed. En je hebt heel veel meegemaakt, want dat weet hij allemaal. Maar is er nou ergens in je leven, misschien wel heel groot en misschien maar heel klein, maar is er een verlangen naar hem? Dat wil hij weten. Is het in je hart nou al gaan branden? Door dat levendmakende woord van God. En de Heer Jezus doet alsof. En die beide mannen, die wil hij laten zeggen dat ze het zonder hem en zonder die uitleg en zonder dat woord van God niet zullen redden. Dat ze zich dat gewoon niet voor kunnen stellen. Dat de Heer Jezus er niet zou zijn. En dat dat woord van de Messias uit hun leven weg zou gaan. Dat willen ze niet. Laten ze hem gaan. Laat u hem gaan. Gewoon, straks naar huis, van de week aan het werk. Je laat hem gaan. Tuurlijk laat je hem gaan. Het is mooi voor zondag. Maar voor de rest. Vind je dat prima? Om in je oude leven te vervallen. Om gewoon de dingen te doen die je altijd deed. En je leven te leven zonder hem. Vind je dat prima? Dat je denkt, nou ja, ja misschien niet prima, maar het ging al jaren goed. Meer heb ik toch niet nodig. Gemeente, vind je het eigenlijk zal ik het zo zeggen, wel goed dat het geen Pasen is geworden in je leven. Vind je het wel fijn eigenlijk dat dat paasvuur gedoofd is? Vind je het fijn om Jezus te behandelen alsof hij nog een dode is? Alsof hij niet leeft, alsof hij jou niet kent en alsof hij niet van je vraagt dat je helemaal voor hem leeft. Vind je dat fijn? Als dat zo is, dan zeg je tegen hem, als hij doet alsof hij verder wil gaan, dan zeg je, nou, het was fijn, prima, tot ziens, ik red het wel alleen. Gemeente, hij doet vanmorgen alsof hij verder gaat. En de Satan zegt, joh, laat hem gaan. Tuurlijk, het is je tot nu toe gelukt. Of hij zegt, nee joh, laat hem gaan, dat kan echt niet meer. Dat je hem in je leven krijgt, dat kan niet meer na al die jaren. Dat je ooit nog aan het avondmaal zou kunnen, vergeet het toch. Dat is al veel te laat. Hij doet alsof. En de Satan die zegt vanmorgen, joh, laat hem gaan, je bent nog jong. Er komt echt nog wel tijd, hè? Weet je niet, die moordenaar aan het kruis komt echt goed, maar nu hoeft dat nog niet. Wacht nog maar een poosje. Zeg maar tegen hem dat hij later nog eens terug kan komen. Jezus doet alsof, maar gemeente, hij doet niet alsof met de bedoeling dat we dat zouden zeggen. Hij doet niet alsof omdat hij echt weg wil gaan en het van ons wil horen, nee, we hebben u niet nodig. Gemeente, hij doet alsof omdat hij het weten wil, omdat hij het horen wil. Nee, Heere Jezus Christus, blijf bij mij. Hij zegt dat, hij doet dat omdat hij wil dat we alles in hem vinden. Omdat alles in hem te vinden is. Hij wil ons brengen tot de maaltijd met hem. En dat is hoe hij vanmorgen in de prediking naar ons toe komt. En als hij dan even voor je staat en doet alsof hij weggaat, wat zeg je dan? En wat zegt u dan? Oprecht. Wat zeggen wij? Het derde, dwingend geloof. Zij drongen er bij hem op aan. En zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. Weet u wat die beide mannen doen? Zij dwingen hem. Vindt u dat niet mooi? Ze dwingen de Heere Jezus om bij hen te blijven. Kijk, en dan kun je zeggen, nou goed, dat kwam misschien omdat gastvrijheid, dat is een groot goed, zeker in die tijd. En het is ook niet heel handig, het is bijna donker. Hè? In donker reizen in die tijd zat er nog geen lantaarnpalen en dat soort dingen. Dat is niet echt een gunstige tijd voor een reiziger om te wandelen. Maar dat is niet de echte reden, het gaat veel dieper. Ze zeggen tegen hem, blijf bij ons. Heere Jezus, nee dat zeggen ze niet, want zo kennen ze hem nog niet. Maar die man die over hem verteld heeft, die dat woord van God zo goed kent, die mag hen niet verlaten. Omdat ze het zonder dat woord niet redden. Omdat ze alles willen weten van deze Jezus Christus. Blijf bij ons. Ik hoop dat je merkt dat dat een smeekgebed is. Dat dwingen, dat als het ware dat ze hem naar binnen willen duwen. Hij mag niet weg. Ze willen God, gemeente, vermurwen. Ze willen God overhalen. Ze willen dat de Heere bij hem blijft. Omdat in hem het leven te vinden is. Een gebed om God te dwingen. Dat is bijbels, wist je dat? Dat mag. Het Oude Testament, denk aan Jacob, die de hele nacht heeft gevochten met een man bij de beek. En dan wil die man ook weggaan. En dan houdt Jacob hem vast. En dan zegt hij, ik zal u niet laten gaan, tenzij gij mij zegent. U moet blijven, ik heb uw zegen nodig. Zonder uw zegen ga ik verloren. Als u weggaat, ben ik ten dode opgeschreven. Blijf bij mij, zegen mij, zegen ook mij. Dat klinkt in Emmaus. En nog zo'n voorbeeld van zo'n dwingend gebed, Mozes. Mozes bij de berg. Als het volk die verschrikkelijke zonde met het gouden kalf begaan heeft. En de Heere wil niets liever dan dat hele volk vernietigen en uitdelgen. En dan verder gaan met Mozes. En Mozes pleit bij de Heer. En dan zegt de Heer op enig moment, nou dan gaat mijn engel wel met je mee. En dan neemt Mozes daar geen genoegen mee. En dan zegt de Heere, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Dat is wat men bidt in Emmaüs, blijf bij ons. Dat is wat er vanmorgen ook gebeden mag worden. Want denk je even in, de Heer Jezus doet alsof hij weg zou gaan. Wat nou als die twee mannen hadden gezegd, nou ga maar. Wat nou als ze hem gewoon hadden laten gaan? Dan zouden ze toch arm en hopeloos gebleven zijn. Dan zou dat geloof dat aangewakkerd werd, dat zou dan toch uiteindelijk weer moeten doden. Dan zouden ze de Heer Jezus toch gemist hebben, die zegt, ik leef en u zult leven. En dan zou alles wat ze hadden geweten over de Heer Jezus, dat zou mooi zijn, heel mooi, maar niet meer dan een herinnering. Maar nu ze dit dwingend vragen, nu ze dat gemeente door het geloof, hè. Geloof, dat is niet iets heel heldhaftigs of zo. Dat je zegt, nou en ik heb zo'n geloof en ik heb dit gedaan, dat is niet geloof. Geloof is dat je de Heere dwingt, omdat je niet zonder hem kunt. Zeggen, Heere, als u gaat, dan blijf ik met lege handen. Heere, vul mij, red mij, wees mij genadig. Omdat ze Jezus nodig hebben gekregen, gemeente, in die verlossing en in die zaligheid, dwingen ze hem. En het is zo mooi wat je dan leest. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Vind je dat nou niet mooi? Dat de Heere zich laat verbidden. Dat hij zich laat dwingen in het huis van zondige, moedeloze, wanhopige mensen in zichzelf. Hij blijft. Het is zoals er staat in Openbaring 3, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent. En als hij mij bidt, zeg ik er vanmorgen bij. Blijf bij ons. Dan zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Dan blijft hij gemeente. Om inderdaad, zoals dat aan het avondmaal ook gebeurt, om de maaltijd te houden met zondige mens. Om zich bekend te maken in het breken van het brood. Om te zeggen, zoals ik hier ben, zo ben ik voor jou en voor u. Want ik heb voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam en mijn bloed tot in de dood overgegeven. Gemeente, hij laat zich dwingen. En ik weet niet hoe je hier vanmorgen zit en of je het ooit hebt gebeden en misschien al heel vaak. En als je het al heel vaak bad en je dacht, dan komt het er ooit nog van. Hij laat zich dwingen, vast en zeker. En als je nou tot de ontdekking kwam, opnieuw of voor het eerst, dat je niet zonder hem kunt. Dat je leven inderdaad zonder glans is, als je zonder hem bent. Dan mag je dit mee gaan bidden vanuit de grond van je hart. Blijf bij mij, want dan komt hij. Dan komt hij zo waar hij de levende is. Dan openbaart hij zich zoals hij is, met alles wat hij heeft, met alle hemelse zegeningen, met alles wat jij nodig hebt en u naar lichaam en naar ziel. Dan komt hij in woord en sacrament. En dan zegt hij, je hoeft niet bang te zijn. En je hoeft niet verdrietig te zijn. En er is ook geen reden meer om lauw te zijn. Want ik ben de levende. En ik geef het leven. Dan sta je in vuur en vlam voor hem die alles, alles heeft volbracht. Daarom gaat hij naar binnen. Opdat zij dat kennen. En opdat zij later dat nieuws verder zouden verspreiden. En ik hoop dat je daarom op deze zondag na Pasen mee gaat bidden. En dat je dat elke dag doet. Gaat u maar mee, Heer. Want zonder u red ik het vandaag ook niet. Blijf bij ons, blijf bij mijn gezin. En dat u het als broeders van de kerkenraad en nu ook als gemeent. Dat u het bidt voor uzelf, voor uw beide predikanten. Blijf bij ons. Als u hier niet bent, als uw woord niet opengaat, als we u niet zien zoals u bent, Dan zijn we hopeloze mensen. Blijf bij ons. En dat is nou een gebed dat je je leven lang mee mag nemen. Tot inderdaad die dichter waar we mee begonnen. Totdat de dood een keer komt. Dat je het ook dan mag bidden als de dood nabij is. Blijf bij mij, Heer. Want de avond is nabij. Houd hoog uw kruis voor mijn verdonkerend oog. Heere, verlaat mij niet. Ook niet als de dood komt, draag mij in leven en sterf. Dat is de vraag. Heb je het gebeden? En je kunt twee antwoorden geven. Of ja, of nee. Heb je een verlangen naar Jezus Christus? Mag Hij weggaan? Of wil je dat Hij blijft? En geef maar eerlijk antwoord. Maar weet wel dit. Als je hem laat gaan, op een bepaalde manier, prima. Maar weet dan wel dat je eens voor de rechterstoel van Christus komt. En dat Hij dan je niet kent. En dat Hij er niet voor je zal zijn, als je voor de rechterstoel van God verschijnt. En daarom klinkt het nog als een nodiging, als een appel. Bekeer je dan tot Hem. Maar als je dit nou wel door de Geest hebt mogen bidden en meegedwongen hebt, elke keer weer, dan mag je weten, dan zal Hij maaltijd met u houden. Dan neemt Hij en de Vader intrek in je hart door de Geest. Dan mag je hier al maaltijd met Hem houden. En dan houdt dat uiteindelijk in de eeuwigheid niet op als we aan mogen zitten aan het bruiloftsmaal van het Lam. Amen. Wij danken de Heere. Heer onze God, we prijzen uw naam, dat u leeft en dat u aan onze ziel het leven wil geven. Dat u ons opzoekt met dat woord van u, dat u het door uw geest uit wil leggen en in ons hart wil plaatsen, opdat het zal gaan branden voor u. Opdat het zal gaan zeggen, dat brandende hart, verlaat ons niet, ga niet weg, maar blijf voor eeuwig bij ons. En Heere, we bidden u, wanneer we door de koorden van uw liefde getrokken worden, geef dan dat de deur van ons huis, van ons hart open staat en dat u daar maaltijd met ons houdt. Dat u in ons leven woont en werkt en dat dat te merken zal zijn. En dat we door dat breken van het brood, dat we eens te meer gedachtig mogen zijn aan uw grote liefde, waarmee u ons hebt lief gehad. Toen u uw Zoon zond en toen u, Heere Jezus, uit liefde, uit enkel liefde, bleef hangen aan het hout des kruises, om daar te lijden en te sterven. Het moest. En zo is er bevrijding. Zo is er verlossing. Geef dan dat we door dat woord moed en hoop houden, dat u ons daar opnieuw brengt als we wegdwaalden. En dat u het voor het eerst schenkt, als we dat licht van u nog nooit gezien hebben. Heere, wij bidden u daarom of u met dit woord aan het werk wilt gaan. Of u al het zondige daarin wil vergeven. Maar of u het uwe wilt zegenen, zoals zaad dat in goede aarde valt. Opdat het mag opgroeien en vrucht dragen van geloof en bekering. Vruchten die zullen duren tot in het eeuwige leven. Heere, sterkt u in het bijzondere hen die inderdaad aan alle kanten moeite en twijfel kennen. Die dat herkennen van die wachters op de morgen en een hart vol angst en zorg. Maar Heere, kom dan en neem uw intrek en draag en spaar ons. Heere, zo leggen we onze levens in uw handen en we bidden u dat u met uw woord doet wat u behaagt. Het keert immers nooit leeg tot u terug. We vragen u dan dat u de gemeente bouwt, dat u overal bent waar uw woord vandaag verkondigd is en verkondigd wordt, opdat u de eer ontvangt. En zo willen we ook vanmorgen eindigen met de lof op uw grote naam, omdat u, Heere Jezus, geslacht bent als het Lam van God, ja, maar staat als geslacht. En geef dan dat we erbij zijn op die grote dag om u te loven en te prijzen, omdat we u hier en nu hebben ontmoet. Hoor zo naar onze gebeden en doe dat uit enkel genade om Jezus wil. Amen. We gaan tot slot zingen over de schuilplaats van de Heere. Als de Heere erbij is, als wij bij de Heere zijn, dan zijn we veilig. En ik heb begrepen dat u nu wel uw gaven uit dankbaarheid voor het evangelie de Heere wilt schenken. De Heere zegene u daarin. Verhef nu uw hart tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.